Heel gezegend 2021 allemaal. 2021. En wat een jaar hebben we achter ons. En ik hoop dat die eerste dienst in januari van vorig jaar ons er ook doorheen heeft geholpen. U weet misschien nog waar die over ging, of niet. In de eerste dienst van vorig jaar ging het over verschillende personen met dezelfde ervaring. En een van die personen was Hagar, de slavin van Sarai. En omdat ze een kind van Abraham had gekregen en daarmee Sarai de loef afstak, werd ze door Sarai vernederd en vervolgens vluchtte ze weg de woestijn in en de engel des Heren vond haar gelegen bij een put. Hij sprak tot haar dat ze terug moest gaan naar Sarai, dat ze een zoon zou krijgen en tevens een talrijk nageslacht. Een zegen van God in die tijd, want, zo zei hij, ik heb naar je ellende gehoord. En na die woorden is de reactie van Hagar, in Genesis 16, vers 13, gij zijt een God des aanziens. Want heb ik hier ook één omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men de put Be'er Lahai Roi. Be'er Lahai Roi, wat betekent bron van de levende die naar mij omziet. Van onderdrukt, vernederd, op de vlucht voor de situatie waarin ze zit, krijgt ze weer de kracht om door te gaan, omdat de levende Heer naar haar omzag. Ondanks dat ze niet naar hem omzag. Dat was het thema, die eerste dienst, waaraan we ons in het jaar wat zou komen mochten vasthouden. Namelijk, welke teleurstelling ook, welke angst ook, welke frustratie of onrechtvaardigheid ook, welk onzekerheid je voor de toekomst ook hebt en er tegenop ziet, hij ziet ons en kijkt naar ons om. De engel des Heren, Jezus zelf, is met ons. En hoe profetisch bleek dit woord, want we ervaren vanaf maart tot het einde van het jaar vaak teleurstelling, angst, frustratie, onrechtvaardigheid en onzekerheid. En zelfs nu nog steeds met die laatste berichten. Een jaar die we begonnen met een normale leven, het normale leven wat op zijn kop werd gezet door corona. En ons normale leven via een anderhalve meter samenleving en handen stuk wassen, op 23 maart ging naar een intelligente lockdown. Dit werd gevolgd via wat versoepeling, mondkapjes en aantrekken van regels naar een complete lockdown. Maar er werd hard gewerkt aan een vaccin en binnen een jaar werd op 21 december het Pfizer-vaccin goedgekeurd. Jee, dat was goed nieuws en dat bracht ons weer terug naar die hoop op het oude normaal. En nu hopen wij dat we die cirkel niet nogmaals moeten doorlopen als zich weer een andere variant van het virus zich aandoet. En wij weer in die onzekere molen komen waar we allemaal zo genoeg van hebben. En het blijft dan hopen, want volgens de geleerden zal er zich ongetwijfeld weer een nieuw virus doen opdagen. En daarom wil ik het vandaag over hoop hebben, wat de titel van de preek al aangaf. Hoop voor het jaar wat voor ons ligt, maar dan wel een Bijbelse hoop. Want ook in de Bijbel komen we een cirkel van hoop tegen, ook een cirkel die we zeker meerdere malen zullen doorlopen. Ook een cirkel met mogelijke teleurstelling, met angst, met frustratie, met onrechtvaardigheid, onzekerheid, maar ook een cirkel waarin we mogen groeien. Het is een cirkel die we vinden in Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop en die hoop maakt niet beschaamd. Het is een cirkel die begint bij hoop. Hoop in de heerlijkheid Gods. Vervolgens zien we in die cirkel verdrukkingen. Verdrukking wat volharding uitwerkt. En die volharding werkt beproefdheid uit, welke op haar beurt weer uitkomt bij hoop. Maar het begint bij hoop. Niet de hoop zoals wij die vaak gebruiken in de zin van ik hoop dat de stream goed werkt of ik hoop dat mijn kinderen goed terechtkomen of ik hoop dat ik in mei op vakantie kan eindelijk. Of zoals Genoa van de week zei, dat hij hoopt voor 2021 dat er geen huiswerk meer is. Daar ziet hij naar uit. Maar in Romeinen 5 spreekt Paulus over een andere hoop. Een hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is ook de hoop waarover hij spreekt in Romeinen 8, vers 28. Waar hij zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Het is een zekerheid van hoop dat de Heer alles wat mij overkomt, wat mij teleurstelt, wat mij frustreert of angst geeft, dat hij dat ten goede zal gebruiken. Misschien niet ten goede zoals ik dat graag zou zien, maar ten goede voor zijn koninkrijk, voor zijn heerlijkheid, voor onze plek daarin. Het is hoop in de zin van zekerheid, van verwachting, van uitzien naar het moment dat het ook zo zal zijn. Maar dat neigen we dan te vergeten wanneer we in een periode komen waarin we verdrukking ervaren. Moeilijkheden, tegenslagen, lijden. Maar helaas is lijden een onderdeel van het leven. Ook als we altijd proberen goed te doen en een aardig mens te zijn of alle regels volgen en gehoorzaam zijn aan de Heer. Lijden hoort nou eenmaal bij het leven. Sterker nog. Jezus waarschuwt ons dat wij, als we in hem geloven, voorzeker gehaat zullen worden. En dat we ons daarin zelfs zouden moeten verblijden. Maar we staan in die verdrukking met die hoop. Die hoop dat hij alles zal doen en medewerken ten goede. Bovendien zegt Paulus in Romeinen 5 dat die verdrukkingen volharding zal uitwerken. Volharding in de zin dat je door blijft gaan. Zelfs als je denkt, ik kan niet meer, het gaat niet meer. Dat je gewoon die ene voet voor die andere voet blijft zetten. En weer een stap en weer een stap en doorgaat. En eigenlijk gaat het niet meer, maar je gaat door. Volharding. Ik heb dat zelf ook meegemaakt in Zwitserland, toen we met de vier musketiers de berg in gingen. Dat je door dat steile klimmen over die moeilijke paden je niet alleen aan het einde van je fysieke kracht gaat komen. Man, maar ook je voeten gaan zo'n pijn doen in je schoenen. Maar je probeert er niet aan te denken. En je wordt alleen maar stiller en stiller. En je loopt en je loopt en neemt een stap. Gewoon doorgaan. Dat is het enige wat je denkt. Nog een stap, nog een stap. En dan denk je er eindelijk te zijn, jammer dan, moest je nog verder. En niet alleen de moed zakt je langzaam in de schoenen, maar de blaren zakken er ook flink in. Dat is wat je noemt volharding. En die volharding is ook iets wat van ons is gevraagd het afgelopen jaar. Ja, er kwam versoepeling. Oh, toch niet. Niet verplicht mondkapje, wel verplicht mondkapje. Ja, maar in september, dan mogen we weer meer. Ja, we mogen meer binnen blijven. En er moet weer meer op slot. Volharding. Maar het mooie van volharding is dat het beproefdheid uitwerkt. Letterlijk staat er, het werkt een bewezen karakter uit. Het komt van hetzelfde woord waarmee de echtheid van het geld in de tijd van Jezus werd gecheckt. Het werd gewogen en op zijn waarde gecontroleerd. En als het echt was, dan was het goed. Volharding bewerkt in ons die echtheid. Die bewerkt dat karakter, die echtheid. Je gaat je beseffen dat je er sterker uitkomt. Dat je sterker bent geworden door wat je nu bent. Ik weet niet of jullie Kamp van Koningsbrug hebben gevolgd. waarin 15 Nederlanders een loodzware training van de commandotroepen Special Forces ondergingen. Nauwelijks slaap, nauwelijks eten, zware oefeningen waarin ze ook steeds scherp moesten blijven, ondanks die grote vermoeidheid die ze hadden, gaan tot het gaatje en dan nog verder. En toen aan het begin werden voorgesteld aan de kandidaten 15 burgers. En een ervan was een vrouw genaamd Marjolein. Marjolein van Loenen. Ze zag echt uit als een kwetsbare, niet stoere jonge vrouw. Ze stelde zich voor ook als ik ben een christen en dat het geloof voor haar heel, heel belangrijk is. En ze ook niet zeker wist of ze dit allemaal wel zou aankunnen. En ik betrapte mezelf erop dat ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. En in die eerste aflevering vroeg instructeur Ray Klaasens of er onder die 15 deelnemers, na één oefening, mensen waren die nog twijfel hadden. Eén van de vier vrouwen stapte naar voren, Marjolein. Ze wist zeker dat ze bij nader inzien niet aan het avontuur had moeten beginnen. Onzekerheid maakte zich op dat moment van haar meester. En ik dacht nog, zie, daar gaat ze al. Maar die Ray, die zag dat kennelijk anders. En haalde haar over om door te zetten. En wat blijkt? Ze was één van de slechts vier die het heeft gehaald. De enige vrouw met drie mannen die de opleiding hebben volbracht. En dan komt ze voor de camera. En ze maakt de slotsom op en ze zegt, ik ging het programma in als een sterke vrouw die zich daar niet van bewust was. En ik ging eruit als een sterke vrouw die zich daar nu wel van bewust was. En bewust is. Karakter. Gevormd door verdrukking en volharding. En door dat vernieuwde en gesterkte karakter heb je ook meer hoop. De zekerheid in de hoop wordt sterker en groter, waardoor je de volgende tegenslagen beter aan kan. Want je bent gelouterd door die cirkel van hoop gegaan. Maar er komt er vast weer een nieuwe verdrukking, waarin weer wordt gevraagd om te volharden, waarin weer je karakter zich meer en meer vormt en daardoor de hoop alleen maar groter en zekerder wordt dat alles wat je overkomt ook ten goede zal werken en dat hij erbij is. En die hoop, dat wordt een dikke, vette hoop. Beetje gek uitgedrukt, maar het is een zekere hoop. Maar was het maar alleen die ene cirkel waar je mee te maken hebt? Maar terwijl je door die cirkel heen gaat, speelden er ook nog andere cirkels in je leven mee. En het kan een cirkel zijn van bijvoorbeeld financiën. Als er iets zwaar op je leven drukt, dan is het wel een strijd in je financiën. Ik en Maureen hebben dat ook meegemaakt, dat we soms de deur niet open durfden te doen, bang dat een deurwaarder voor de deur stond en iets kwam opeisen. Het niet kunnen betalen van rekeningen kan zoveel stress opleveren dat het ook zichzelf lichamelijk gaat uiten. En dat is ook een van die cirkels waarin je kunt zitten naast die grote cirkel. Cirkel van financiën, financiële problemen. Of een cirkel met betrekking tot je kinderen. Dat het niet goed gaat op school en daar heb je zorg over. Of ze worden gepest en je weet niet wat je eraan kan doen. Of ze hebben hun gezondheid niet mee en problemen erin. Of als ze wat ouder zijn, misschien problemen in hun relatie. Ook iets wat erg op je kan inwerken. Zoals Maureen vaak zegt, een moeder is zo gelukkig als haar ongelukkigste kind. De toestand van je kinderen heeft een zwaar effect op jouw gemoed. Cirkel van kinderen. Of de cirkel waarin je kan zitten met jouw relatie. Het gaat gewoon niet goed. De liefde lijkt weg. De irritatie groeit om de kleinste dingetjes. Je voelt je meer een meubelstuk dan een geliefde partner. Maar ja, je hebt een belofte gemaakt. En de scheiding brengt zoveel dingen teweeg dat je dat niet wil. Maar ja, je zit er wel in. Frustratie. Een cirkel van frustratie. Of je draagt nog zoveel ellende mee uit je verleden. En het heeft nog zoveel effect op je leven nu. Je moet jezelf maar blijven bewijzen dat je voelt constant dat je minder waard bent dan die ander. En je kan het toch niet, zeggen ze, of het lukt toch niet. En je raakt er depressief van en komt maar niet verder. En op zich zijn dat allemaal aparte cirkels van verdrukking, van volharding, van beproefdheid. Maar tegelijkertijd voedt het elkaar en voedt het ook die grote cirkel van hoop. Dus van die cirkel over je financiën heb je misschien geleerd dat discipline belangrijk is. Of zelfbeheersing. Zo van, ik kan dit nu niet doen, want er is gewoon geen geld voor, laat ik het slimmer aanpakken. En dat voedt die grote cirkel. Van de strijd met je kinderen heb je misschien geleerd om te bidden, te midden van omstandigheden. En het voedt die grote cirkel. Van die strijd in je relatie heb je misschien geleerd om trouw te kunnen bewijzen. Dat je een betrouwbaar iemand bent en dat Gods grootheid daarin wordt getoond door jouw trouwheid heen. En van die strijd in het verleden heb je misschien geleerd om toch vrede te kunnen hebben bij Hem. Tijdens weer zo'n donker moment. Allemaal zaken die hebben geleid om karakter te vormen en de weg naar hoop nog sterker te maken. Groeien in karakter en daarmee in hoop. Of zoals Galaten 5 vers 22 ons beschrijft, dat de vruchten van de geest zijn. Dat je daarin groeit in de vrucht van de geest. En dat is precies waar ook vers 5 van Romeinen 5 mee eindigt. Van Romeinen 5. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Die cirkel van hoop maakt nooit beschaamd, stelt nooit teleur, want Gods Geest woont in ons die alles doet medewerken ten goede. Hij brengt ons weer terug bij die hoop in de heerlijkheid van God. Maar wat voor het komende jaar misschien vooral belangrijk is, is dat we die cirkel blijven doorlopen. Dat we ons niet vastzetten in verdrukking of vastzetten in volharding en daar vastlopen. Want hoe beter we ons door dit proces laten leiden, des te groter zal de winst zijn. Zet jezelf niet vast door stil te blijven staan bij vragen zoals, waarom moet mij dit nou gebeuren? Waarom doet hij of zij mij dit nou aan? Kan die ander niet normaal tegen mij doen? Of zoals Rutte zei, joh, doe zelf eens normaal, man. En dat we dan vervolgens wegzakken in een stuk zelfmedelijden of beschuldigingen naar die ander toe en zetten ons daarmee helemaal vast. En het gevolg daarvan is depressie, frustratie, bitterheid, somberheid. In plaats van gesterkt te worden in ons karakter en daarmee de hoop op de heerlijkheid Gods verkleinen in plaats van vergroten. Wat beter is om te doen in zo'n situatie, als je in een moeilijke omstandigheid zit, dat is waar het thema van dit jaar over gaat, namelijk relatie. Het opzoeken van de relatie, in eerste instantie in de relatie met God. Door te komen in de gemeente, ook al kan dat nu niet. Het horen van Gods woord, Hem tot je te laten spreken, vernieuwde kracht te ontvangen door zijn geest. En in de gemeente komen, dat lukt in deze tijd nu even niet, maar lees het woord van God. Of door het online volgen van de diensten en de studies, gevoed te worden, opdat je kracht ontvangt. Dat is de ene relatie, de geestelijke relatie, maar ook door een relatie met andere mensen. Een relatie waarin zij jou tot bemoediging kunnen zijn. Woorden kunnen zeggen die je opbouwen en nieuwe inzichten, nieuwe doelen kunnen geven. Dat iemand misschien een woord van kennis krijgt of een woord van openbaring ontvangt en het met jou mag delen en dat er een sluier van frustratie van je af mag vallen door de woorden die ander zegt. Dat je net wordt opgebeurd en zegt van ja, en we gaan ervoor, ik heb hier hoop. Of je laten bemoedigen door een lied. Door een lied in gedachten te nemen die jou bemoedigt. Een lied te luisteren. Muziek wordt wel de hartslag van de schepping genoemd. Het opent de weg van Gods heil. Of zoals David zegt, of eigenlijk zingt ook in Psalm 50 vers 23. Wie lof offert, eert mij, zegt God, en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Psalm 22 vers 3. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen van Israël. Geestelijke liederen brengen ons dichter bij hem en hem dichter bij ons. En ik denk dat als de mannen die naar Zwitserland zijn geweest het lied horen van No Longer Slaves, met onder andere de woorden I'm no longer a slave to fear, I am a child of God, dat dat onze geest al opbeurt. Gewoon de link met dat lied en je geestelijke gesteldheid wordt aan elkaar gekoppeld en je voelt de aanwezigheid van de Heer en het geeft blijdschap, het geeft vrede in plaats van sombere gedachten. Het beurt je op. Dus zet jezelf niet vast in jouw eigen vragen om beschuldigingen, verkeerde gedachtes. Maar doorloop het proces met hem en je komt er met een grotere zekerheid van hoop uit. Dat is zeker. En wat wij doen, is vaak wat de mensen deden rondom een man die vanaf zijn geboorte blind was. We lezen van hem in Johannes 9. Hij was vanaf zijn geboorte blind en dat was in die tijd een soort vloek die over iemands leven lag. En de vraag van de discipelen was dan ook in Johannes 9, Rabbi, wie heeft er hier gezondigd? Is hij het of zijn ouders? Dat hij blind geboren is. Die vraag komt gelijk. En Jezus antwoordt. Nog deze heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. En wat Jezus eigenlijk zegt is. Man, je stelt de verkeerde vraag. Stop met alles te proberen te verklaren. God laat zich niet vastzetten in onze formules van oorzaak en gevolg. God staat daar zo ver boven. Jezus zegt eigenlijk, het gaat er niet om wat deze man nu doormaakt. Het gaat erom wat ik ga doen door dit lijden heen. Ik ga iets doen, zegt hij, waardoor de werken van God in hem openbaar worden. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid. En dan vervolgens lees je dat Jezus spuugt op de grond. Een geluid wat voor deze man bekend klonk. Want als mensen langs hem heen liepen, dan spuugden ze vaak op de grond als een teken van vervloeking. Daar wil ik niks mee te maken hebben, die blindheid van vervloeking. En nu hoort deze man weer dat geluid. Maar nu is het niet een geluid van afwijzing, maar een geluid van aanneming. Dat wat mensen tegen jou gebruiken, draait Jezus om ten goede. En hij smeert het slijk op zijn ogen en zegt, ga heen, was je in het badwater van Siloam. En die man gaat heen en wordt ziende. Hij is door die cirkel heen gegaan van verdrukking, van volharding en is nu in de top van hoop. Yes! Maar in plaats van dat te kunnen vieren en blijdschap te mogen hebben en te delen met alle andere mensen, daarentegen ondergaat hij een kruisverhoor. Vragen worden op hem afgevuurd als, hoe komt dit? Wie heeft dat gedaan? En hij wordt voor de geestelijke leiders gesleept en ondervraagd. En die zeggen ook, waarom gebeurt het op de Shabbat? Dat dit moet door een zondig mens zijn gedaan. En vervolgens worden ook nog eens keer zijn ouders erbij gesleept. Worden ook ondervraagd. Maar die trekken zich heel snel terug en die zeggen van, joh, vraag het aan hemzelf. Hij is oud genoeg. Want als ze hem zouden verdedigen, zouden ze best wel eens uit de synagoge verbannen kunnen worden. En daarmee eigenlijk uit de samenleving. Dus nee, ik hou me er verre van. Vraag het maar aan hem. Hij is oud genoeg. En uiteindelijk is het gevolg dat deze man, die nu kan zien, blind geboren, nu kan zien, een wonder is aangedaan. alsnog door deze mensen uit de synagoge wordt verbannen. Van een hoogtepunt van hoop naar een dieptepunt weer van verdrukking en volharding. Maar het mooie is dat er dan staat dat Jezus dit hoort en naar hem op zoek gaat. We hebben nog God die ons opzoekt in onze cirkel, ons opzoekt in onze teleurstelling, in onze verdrukking, in onze frustraties. En hij zoekt niet alleen, hij vindt ons ook nog. En dan is het niet de man meer die de vragen stelt, dan is hij het die de vragen stelt. Wij hoeven geen vragen meer te stellen, hij stelt de vraag aan ons. Dan is het Jezus die de vraag stelt. En dat zijn over het algemeen, kan je rustig zeggen, de beste vragen. En aan deze man vraagt hij in Johannes 9, vers 35, gelooft gij in de Zoon des Mensen? Geloof je in de Zoon des Mensen? Jezus stelt hier niet zozeer de vraag of hij wel gelooft in Jezus als Messias. Wat hij eigenlijk vraagt is, vertrouw je mij? Hij wil eigenlijk dat wij stoppen met al onze vragen en beginnen zijn vraag te beantwoorden. De vraag waaraan we ons allemaal mogen spiegelen het komende jaar. Vertrouw ik hem? Vertrouw je erop dat zelfs als hij niet iets herstelt voor jou, dat hij wel iets herstelt in jou? Dat hij niet iets herstelt, maar jou herstelt. En dat we niet vrijgesteld zijn van verdrukking en volharding, maar dat hij wel iets door jou, door mij, door ons heen gaat doen en daardoorheen aan de zekerheid van hoop werkt. Opdat, zoals eigenlijk de schrijver aan de Hebreeënbrief zegt, in Hebreeën 6 vers 18, dat wij een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Paulus schrijft ons over ons in Colossens 1 vers 27. Daar zegt hij aan hen, heeft God willen bekendmaken aan ons, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder u, heidenen, wij, Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Christus is onze hoop op die heerlijkheid. En ik kan misschien de hoop opgeven. De hoop opgeven dat misschien dat mensen veranderen. Hoop opgeven dat ik een nieuwe baan krijg. Hoop opgeven dat corona zal overgaan. Maar uiteindelijk is het niet de vraag of God mijn situatie kan veranderen. Dat is de verkeerde vraag. De vraag is, kan ik hierin hem vertrouwen? En dat is niet de vraag die je aan iemand zou moeten stellen als die ander door een hele moeilijke tijd gaat. Dat je zegt bij wijze van bemoediging zo van, joh, je moet gewoon vertrouwen. Op dat moment heeft die persoon daar eigenlijk niks aan. Sta hem of haar maar gewoon bij. Bemoedig hem of haar. Bid ermee. Wees stil met hem of haar. En leef mee en geef die anderen vertrouwen dat de Heer ook hem of haar hier doorheen zal halen. Dat het een cirkel is waaruit u groter en sterker uit voortkomt. Hij zoekt ons, vindt ons en herstelt ons tot eer van zijn naam. Dus als je het komende jaar tegenslagen te verwerken krijgt en dat er meer van je gevraagd lijkt te worden dan je aan kunt, haak dan niet af. Hij leidt je door die cirkel heen van hoop en maakt jou in dat proces sterker in de hoop op de heerlijkheid van God. Een sterkere hoop, waardoor je meer en meer weet dat hij je nooit in de steek laat. Dat hij alles zal gebruiken, opdat we meer en meer gaan gelijken op zijn Zoon Jezus Christus. Want daartoe zijn we uiteindelijk geschapen. Dat is die sterke troost, dat wij die bij hem onze toevlucht genomen hebben, de hoop die voor ons ligt, vast mogen houden in het jaar wat voor ons ligt. Ook al komen er tegenslagen en frustraties. En als er iemand is die deze cirkel door is gegaan, dan is het Jezus Christus zelf. God zelf die komt vanuit die hoop de heerlijkheid van God, de Vader, die door een verdrukking is heen gegaan, dat wij ons niet kunnen voorstellen, die heeft volhard tot het einde, ondanks alle tegenslagen en frustraties en zelfs angst, een volharding die hij uitspreekt in zijn gebed tot zijn Vader aan het einde van zijn bediening, in Johannes 17, waar hij het hogepriesterlijk gebed uitspreekt tot zijn Vader, waarin hij zegt, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, waardoor door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. Hij die gehoorzaamheid heeft geleerd, gevormd is door hetgeen hij heeft moeten lijden, en aan het einde van die cirkel kon zeggen tegen zijn Vader in het hogepriesterlijk gebed, in Johannes 17 vers 5, en nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde, waarmee gij mij hebt liefgehad, in hun is, en ik in hen. Dat zijn geweldige woorden van Jezus voor ons, in ons en door ons. Dat is het werk wat hij heeft volbracht en nog altijd aan het volbrengen is. Aan het verbrengen is door die cirkel die hij is doorgegaan en die wij aan het doorgaan zijn met hem. Voor een sterkere hoop, de heerlijkheid Gods. De cirkel van hoop. Amen. Mag ik nog een gebed doen? Vader, zo komen we tot u. En we danken u dat u een God bent die naar ons omziet. Dat u ons altijd weer wil doen laten groeien in die hoop van de heerlijkheid Gods. In wat voor omstandigheid we nu ook zitten. Dat we ons daaraan mogen vasthouden. Niet vast blijven zitten in de omstandigheden, maar u de ruimte geven om daar doorheen te werken. Ik dank u zo dat u die weg bent gegaan. Dat u hebt voleindigd tot het laatst. Dat u ons hebt vastgehouden en nog steeds vasthoudt. En dat we daardoor kinderen Gods genoemd mogen worden. We zijn vrij. We mogen bij u komen. We mogen u danken voor alles wat u hebt doorgemaakt. De volharding hebt doorlopen. De verdrukkingen hebt op u hebt genomen. De marteling, de geesteling, alles om die cirkel te doorlopen, om terug te komen bij uw Vader en ons daar ook te brengen. Zo dank u dat we zo met elkaar het avondmaal door mochten deelnemen. En met elkaar het komende jaar mogen opdragen. Dat u een God bent die naar ons omziet, die samen met ons door alle omstandigheden gaat en die alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die u lief hebben. En we komen er sterker en hoopvoller uit. Door u en tot glorie en eer van u. In Jezus' naam.